Rick.
Mascha.
Is Joël Drommel volgend seizoen nog steeds de eerste keeper van PSV?
Als hij zo doorgaat, niet.
PSV is landskampioen gewonnen. Het is niet te geloven. Het is niet te geloven.
Romario, wordt dit zijn derde? Wordt dit zijn derde? Dit is zijn derde. Wat een wereldgoal. 5-1.
Lozano richting De Jong. Oh, De Jong. Oh, wat een mooie. Fenomenale goal van De Jong.
Welkom bij aflevering 33 van de PSV-podcast van dit seizoen. We zijn weer compleet. Niet helemaal, want we zouden een gast hebben, maar die redden het helaas vandaag niet. Die was wat ziekjes. Hopelijk kan die later nog een keer aanschuiven, maar ik denk dat wij met z'n drieën ook wel voldoende te bespreken hebben na dit weekend.
Ja, is er iets te bespreken?
Ja, weet niet, vertellen jullie het maar.
Ach. Jij was ook in Enschede.
Was mijn wedstrijdje wel.
Ja, ik moet wel even een hele zondag bekomen van die wedstrijd. Het was een soort achtbaan.
Ja, ik snap dat PSV-supporters een beetje met de katers zijn wakker geworden. Maar het was wel een geweldige wedstrijd.
Ja, het was voor de neutrale toeschouwer, zoals dat heet. Die overigens niet bestaat. Er is geen enkele toeschouwer neutraal. Maar dat terzijde, was het een geweldige wedstrijd. 3-3, alles zat erin. Alleen heeft PSV wel vergeten daar 3 punten mee te nemen.
Ja, en het was ook een geweldige wedstrijd, gewoon omdat het alle kanten op ging. Maar ook de sfeer in dat stadion. Het blijft toch een geweldig stadion.
Ja, uitstekende club wat dat betreft. Dat moet je inderdaad vaststellen. Dat zei Joshua Brunet vorige week nog in een interview tegen mij. Hij zei, dat heb ik wel een beetje onderschat, FC Twente. Want dat is, dat is toch inderdaad gewoon een hele grote club. En dat klopt. Als je daar van tevoren en dan dat eerste half uur. Ik had ook het idee dat PSV daar, onder de indruk van was. PSV leek nog gewoon in vakantiestemming. Ja, en dan is alles misschien wel moeilijk.
Ja, laten we het even over dat, we moeten het over dat half uur gaan hebben. Hoe kan dat nou, weet je wel? Je weet, er zijn nog 7 competitiewedstrijden. 2 daarvan heb je als cruciaal aangemerkt eigenlijk. Twente uit, Feyenoord uit. En dan krijg je dus voor elkaar om als ploeg, waar ligt daar geen flauw idee, maar dus zo te beginnen aan de wedstrijd. En eigenlijk alles in één keer in een half uur weg te gooien.
Ja, of alles is weggegooid. Hè? Ik denk het wel. Ik denk dat PSV nu normaal.
Ja, daar zullen we het straks al over hebben. Maar gevoelsmatig,
klopt.
Op dat moment
zijn ze weg voor de titel. Hè? 4 punten. Ja, je bent volledig afhankelijk van Ajax. En die gaan normaal gesproken niet nog 2 wedstrijden verliezen. Of 1 gelijk en 1 verliezen. Dus ik denk dat het klaar is. Bovendien moet PSV dan zelf ook alles winnen. En dat zie ik ze ook niet doen. Ik denk namelijk dat ze in de Kuip dat ze echt nog wel puntverlies kunnen leiden. Een aantal dingen viel mij op. Op de eerste plaats, laten we eens beginnen bij PSV Fortuna 5-0. Daarna krijgen de spelers 6 dagen vrij, aaneengesloten. Een aantal spelers is een morgen later zie ik al foto's op Instagram van de spelers die in Dubai zitten of op reis gaan. Ja, ik vind dat lang 6 dagen midden in het seizoen. Smit zweert daarbij. Hè? Die zegt, die spelers hebben fresh energy nodig. Hebben nieuwe energie nodig. Ik weet ook dat het heel makkelijk is, hè, om dat eventueel als oorzaak aan te voeren. Ik weet het, hè, want als ze wel gewonnen hadden, dan was het allemaal, hadden we misschien allemaal.
Ik kan het zeggen,
gehad.
Is dat
het is
niet
makkelijk,
nu.
Maar 6 aaneengesloten dagen vrij, dat vind ik heel lang.
Maar viel jou dat ook al op toen jij die foto's meteen op Instagram zag? Of dat jij daarvan.
Mij wel.
Nou, ik had wel zoiets van, bijna een week vrij. Goh. Dat is lang, want normaal gesproken in een interlandperiode train je 3-4 dagen nog door tot donderdag. Of je speelt een oefenwedstrijd nog op donderdag. En dan heb je 3 dagen vrij. Hè? Dat is wel een lang weekend vrij. En daarna weer gewoon focus op de competitie. Nu is het zo, heb je 6 aaneengesloten dagen vrij, vakantie.
Ja, aan de strand gelegen, sommigen.
Ja, dan denk ik, heb je dan nog. Ja, de een zweert er bij de ander niet. Ze zullen echt een individueel programma hebben gedraaid. Het zijn allemaal brave jongens waarschijnlijk. Daar geloof ik dan maar in. Maar toch, het is lang.
Maar wat ik dan wel interessant vond, want ik ben vrijdag niet bij de persconferentie geweest in aanloop naar FC Twente uit. Is het hier toen ook over?
Nee, want... natuurlijk gaat het daar nog niet over. Want het is pas het thema na de wedstrijd.
Ja, oké. Okay, maar als het je opvalt, dan zou je zeggen van, weet je...
Ja, het had me ook van tevoren op kunnen vallen. En waarschijnlijk hebben ze de vorige keren ook zo gedaan. Hè? Hebben ze ook een keer vakantie gehad. Zij zweren erbij. Sommigen zweren er niet bij. Die zeggen, ja, je moet 3-4 dagen vakantie hebben. Ja, ik zou toch ook die laatste... categorie training lijkt mij ook normaler, hè? Dat je 6 aan ingesloten dagen weg, dat vind ik wel lang.
Ja, maar dat valt dus op omdat ze nu het eerste half uur zo spelen, zeg. Ah, ja, want anders was het er misschien eerder ook al over gegaan.
Je zoekt naar dingen, hè? Kijk, er zijn natuurlijk ook dingen op de opstelling misschien aan te merken, hè? Maar je zit even te denken, ja, hoe kan het dat je een half uur lang zo, ja, toch, het was inderdaad bijna alsof ze in vakantiemodus waren. Ze werden volkomen weggespeeld, ze wonnen geen enkel duel. Spelers maakten echt fouten, slap in de duels. Drommel die inderdaad de fouten ging. Boskagli die weer de situatie volgde in plaats van de man.
Maar los van die 6 dagen waar jij nu over begint, is het sowieso niet lastig voor een trainer of een ploeg zo'n eerste wedstrijd na een interlandbreek? Ik bedoel, sommige jongens die zijn op vrijdagavond teruggekomen. Dan heb je inderdaad nog de keuze als trainer, laat ik hem spelen of niet. Daar zullen we het zo over hebben.
Ja.
Maar gewoon iedereen komt uit alle hoeken en streken. Dat komt weer bij elkaar en een dag later sta je weer in Enschede op het voetbalveld.
Ja.
Ik weet het niet hoor, maar kan dat een soort modus zijn waar je weer in moet komen?
Het komt natuurlijk wel vaker voor dat het ritme gebroken is. Hè, na een
Want het verval inderdaad met het verval met het blok hiervoor, toen ze wel in dat ritme zaten, ja, dat was echt niet normaal groot.
Ja, kijk, over de opstelling zelf ben ik wat milder geweest. Hè, want ik kan mij wel voorstellen dat Smit denkt van, ja, ik wil toch die automatisme in mijn ploeg terug hebben. Hè. Ik wil de opstelling tegen Fortuna en tegen Kopenhagen, daar wil ik eigenlijk zo min mogelijk aan veranderen. Zo, hè, omdat die interlandperiode ertussen heeft gezeten. Dus wat dat ben ik misschien wat milder dan anderen.
Maar dan doe je met name op het opstellen van Gutierrez.
Ja, waar je ook wel wat van kunt vinden. Hè, want ja, dat is achteraf bezien. Hè, en dan praat je dus wel echt over achteraf bezien. Ja, dat is natuurlijk makkelijk praten achteraf. Maar ja, het pakt niet goed uit. Het niet opstellen van Gakpo pakt ook niet goed uit. Want hij kan gewoon een hele helft spelen. Dus ja, dan kan hij ook gewoon starten, zou je zeggen. Ik bedoel, ja, en dat snap ik wel. Je wil geen risico nemen. Ik snap de uitleg wel. Maar als hij een hele helft kan spelen, ja, dan had hij achteraf gezien ook gewoon kunnen beginnen. Dus ja, dan pakken. Hè, maar ik vind wel, je bent wel verantwoordelijk voor dingen die ook achteraf gezien niet goed uitpakken. Daar ben je als trainer wel voor verantwoordelijk. De keuzes die je maakt, die kun je wel beredeneren. Maar als ze niet goed uitpakken, ja, dan ben je wel eindverantwoordelijk.
Het aardige is wel dat, want Fortuna thuis was de laatste wedstrijd voor de interlandbreek. Toen werd er al op de persconferentie gevraagd. Straks gaan al die spelers weer naar hun land toe. Sommigen komen heel laat terug. En toen werd de naam van Gutierrez ook genoemd. En toen zei Smit al, ja, maar het is een Mexicaan. En die hebben een andere soort mentaliteit.
Ja, hij zei dat
niet letterlijk,
al, ja.
Maar ik parafraseer hem even. Een ander soort mentaliteit. En die kunnen net wat stapje meer zetten dan die zijn net wat harder. Ja, en dat pakt nu verkeerd uit, bedoel je?
Nou ja, ik begrijp het wel. Hè. Nogmaals, want waarschijnlijk was het doel om zo min mogelijk te veranderen. Dat kan ik mij voorstellen. Dus wat ik zeg, in die zin ben ik wat milder misschien dan anderen. Want je kan heel makkelijk nu roepen, ja, hij had dit nooit moeten doen of hij had dat nooit moeten doen. Alleen een aantal keuzes pakt wel gewoon beroerd uit. En ja, daar is hij wel verantwoordelijk voor natuurlijk.
Ik kan ergens ook wel begrijpen dat je terugvalt op Gutierrez, omdat dat al wekenlang goed staat samen met Sangaré.
Ik ook hoor.
Dat een beetje voor de balans in het elftal zorgde. Wat ik wel tactisch raar vond misschien, is dat je weet hoe Twente gaat voetballen. Dat is volle druk vooruit.
Ja.
En dan ga je met Veerman, Zahavi en Doan zijn dan eigenlijk 3 aanvallers.
Ja.
Maar dat zijn 3 jongens met 0 diepgang.
Ja.
En kijk, dat Doan de voorkeur boven Madueke kreeg, afgaand op afgelopen weken, is dat ook niet zo gek. Alleen je kijkt ook naar, wat heeft je team dan? Welke kwaliteiten zitten er in je team? En als je weet dat je tegenstander druk gaat zetten en dat jij ruimte achter de verdediging krijgt en je hebt 0 aanvallers die eigenlijk vooral de diepte zoeken, ja, dan ontmantel je jezelf bijna een beetje, weet je wel. Je moet of Madueke of Gakpo, denk ik, hebben voor de diepgang aan de zijkant.
Ja, want je wist eigenlijk dat zij zich niet zouden ingraven. Je wist
dat hebben ze nog niet 1 keer gedaan. Dit
ze zouden ruimtes weg gaan geven, dat wist je. En dan zou je eigenlijk verwachten, ja, dan heb je tactisch plan wat daarop afgestemd is met bijvoorbeeld inderdaad Gakpo.
Zorg dan iemand dat je in ieder geval één iemand diepgang hebt. Want ik bedoel, ik vond Veerman weer 1 van de betere. Alleen, dat is niet de jongen die diep gaat aan de zijkanten. die komt ook in de bal. Dat is een paser. Doan is een dribbelaar, een paser. Gutsen is een paser. Nou ja, Sahavi is geen spits die alleen maar de diepte induikt.
En juist op het moment dat Veerman wat verder naar achteren ging, kreeg PSV ook veel meer grip nog op die wedstrijd. Hè? Dus dat Gakpo...
En Gakpo zocht wel twee of drie keer de diepte. Ja. Eén keer komt er een doelpunt uit. En één keer wordt dat doelpunt afgekeurd van een buitenspeldoelpunt van Gakpo. Dus
ik vond echt een hoogtepunt van PSV. Dat was een pas van Veerman. Volgens mij stuurde hij daar Marie Weken mee weg. Echt dwars door alle linies heen ging hij echt splijtend. Gewoon over de grond. Mm. En ja, daar zie je inderdaad aan. Daar ligt echt zijn kwaliteit. Dat hij kan oplossingen zien. Ja, die anderen gewoon echt niet kunnen vinden op dit niveau. Maar het is ja, wat ik zeg. Kijk dus, het niet opstellen van Gakpo. Ja, dat vind ik wel achteraf. Hè, als dan blijkt dat hij toch kan spelen. En de signalen waren ook gewoon vanuit Oranje, begreep ik, van ja, dat hij gewoon fit was. Hm. Ja, hij zegt dan, ik wil geen risico nemen, wat ik op zich begrijp. Ik wil niet met de gezondheid van de spelers spelen. Dat vind ik ook een goed argument. Maar ja, tegelijkertijd, er is wel een wedstrijd waar het echt erom ging nog. PSV moest hier winnen. Ja, dan kun je zeggen, ik start met niet mijn sterkste opstelling. Want Gakpo is in mijn ogen de beste aanvaller van PSV.
Veruit.
Ja, als dan toch blijkt dat hij een helft kan spelen, ja. Ik vind het wel opmerkelijk dat dan kan. En dan mag iedereen vinden wat hij wil verder hoor. Ik snap ook dat heel makkelijk is. En
Smit verdedigde zich, want dat is natuurlijk wel gevraagd op de persconferentie naar de hand. En toen verdedigde hij zich door te zeggen, luister, hij kon eigenlijk niet eens in Helle spelen. Want we hadden eigenlijk het idee dat hij korter zou spelen als het nodig was. Alleen nu was het dus zo erg.
Maar wij zien toch wat we zien op het veld. Ik heb geen Gakpo gezien die niet...
Nee, ja, was de tweede helft ook de beste.
Daarom. Dus ja, kijk, wij kunnen alleen afgaan op wat we zien.
Dat klopt. Hij weet niet wat zij hebben besproken en wat Gakpo zelf heeft aangegeven. Dat...
Ja, spelers zelf wel altijd spelen. Dus dat geloof ik. Hij heeft alle fysieke parameters. Hij heeft alle... Dus dat weten wij niet. Wij kunnen alleen afgaan op wat we op het veld zien.
Ja.
En dat was het. Gakpo goed genoeg was. Dus ja, dan is het een inschatting. Ja, dan kan hij misschien de keuze op goede rationele gronden hebben gemaakt. Maar ja, achteraf gezien pakt het wel slecht uit, vind ik. En goed, dan kun je inderdaad ook tactisch er wat van vinden. Je kunt wat van die rustperiode vinden. Die vind ik erg lang. Waardoor je ook het idee hebt van ja, spelers gaan op vakantie tussentijds. Ja. Hm. Ik kan me wel voorstellen dat je even rust nodig hebt. Maar ik vond dat lang, zes dagen. Dat midden in het seizoen. Ik kan me toch voorstellen dat dan even aan het ritme gebroken is. Dat je even, natuurlijk. Hè, misschien betaalt het zich op langere termijn wel weer uit. Dat zou kunnen.
Ja, kijk, het zal dan moeten blijken. Het is niet midden in het seizoen. Het is redelijk richting het einde van het seizoen waar het er echt nog om gaat. En ik kan me wel voorstellen dat je spelers even wat extra rust wil geven. Ik bedoel, dat kan wel goed uitpakken. Maar persoonlijk vind ik zes dagen ook best wel lang. En zeker als ze dan nog op vakantie gaan. En het zal allemaal wel inderdaad dat ze individueel doortrainen en zo. Dat geloof ik allemaal best. Maar het is toch weer een vliegreis. Het is toch weer een ander bed dan je bed thuis. Het zijn toch gewoon weer. Het is toch weer acclimatiseren. Het is toch weer ander klimaat. Weet je, het is gewoon best wel. Ja, je wordt er niet per se meteen veel fitter van of zo. Als je voor deze fase in het seizoen staat en het er gewoon nog wel even om gaat. En ik vind dat dan best wel raar. Dan denk ik, ja, geef ze dan drie dagen, stuur ze naar Center Parks of zo. Nee, dus dat heb je natuurlijk
wel aan
het
bed. Maar... Kijk, ze moeten natuurlijk zelf weten allemaal. Ze zijn allemaal
volwassen mensen.
Zes dagen vrij vind ik wel.
Ja, nou ja, ik vind dat je daar dus wel wat van kunt zeggen. Maar
weten. Uiteindelijk is hun... Kijk, als werkgever kun je ook niet verbieden dat ze... Als jij ze zes dagen vrijgeeft, dan kun je niet...
Nee, nou precies. Dus doe dan drie. Nee, maar ja, als je ze dan drie dagen vrijgeeft, ja, dan is het reizen is toch wel wat lastiger voor drie dagen.
Het is een hele makkelijke kritiek, dat weet ik ook. Sterker van jou, ik vind het heel sterk, Guus, dat jij dat zegt hoor. Want kijk, uiteindelijk het tactische plaatje, dat is natuurlijk uiteindelijk wat je voor de wedstrijd kunt beïnvloeden. Dat vind ik heel sterk dat je dat zegt. Want uiteindelijk is dit heel makkelijk. Hè? Die spelers hebben zesde. Als ze namelijk wel met 3-4 gewonnen hadden, had ik het waarschijnlijk niet geroepen. Had ik misschien iets anders geroepen. Dat zou best kunnen. En dan had je nog steeds kunnen zeggen van ja, in de eerste helft was het tactisch plan niet goed. En in de tweede helft wel. Dat klopt. Maar ja, tegelijkertijd, ja, het viel mij wel op dat het eerste half uur, dan ga je toch zoeken van ja, hoe kan het dat PSV zo dromerig op het veld staat. Dus daarom viel het mij
is
op.
Ook zo, het verval was ook groot, daar ben ik het met je eens.
Er toch mee te maken hebben.
Ja, Dus... Maar ik weet niet, dat weet ik dan niet, dat weet jij misschien wel. Doet Smit dat vaker in interlandperiodes dat hij zo lang vrijgeeft? Ja. Ja, kijk, en het is eigenlijk nooit echt, of wij hebben het hier nooit besproken, een onderwerp van gesprek geweest.
Nee, maar
alleen nu gaat het finaal fout in het eerste half uur. En dan, ik snap wel dat je naar oorzaken gaat zoeken. En ik denk ook dat een oorzaak is inderdaad dat iedereen weg is geweest en weer bij elkaar komt. En sommigen zijn wat meer vermoeid dan een ander. En Pieter Zwart van VI had een heel goed artikel over Gutierrez. Hè, dat hij net elke keer bij de tegendoelpunten een fractie te laat was. En ja, dat kan mentale vermoeidheid zijn. Inderdaad, gewoon fysieke vermoeidheid. Ik bedoel, die jongens, moest hij in Mexico voetballen? Of waar was hij?
Ja, die was weg.
Dus die is ook even de hele wereld overgevlogen. Ja. Ja, dan kan het zijn als je een dag van tevoren bent geland, dat je mentaal niet helemaal 100% fris bent. En als jij 90% fris bent en je hebt zo'n flap tegen je over je die man blijft rennen. Ja, dan kun je dus net wel 2 of 3 meter te kort of te laat komen.
Kijk, daarom, dat hebben we het allemaal over gehad. Achteraf is het mooi wonen, dat klopt. Ik zag dat iemand ook al twitteren, een vriendin van jou volgens mij, die met jou in het huisje zat. Die heeft natuurlijk ook voorkomen gelijk. Achteraf is het mooi wonen. Tuurlijk had je Veerman op moeten stellen en Sangaré. Veerman met Sangaré, Gakpo had je denk ik gewoon moeten laten starten. En met Sahavi en Madueke, dat denk ik wel. Maar ja, dat is achteraf.
Ja.
Dan heb je de wedstrijd gezien, dan kun je boren. Smit moest vooraf beslissen.
Ja.
Pakt het niet goed uit, is hij wel verantwoordelijk, vind ik.
Daar ben ik het ook mee eens. Hij is er ook verantwoordelijk voor. En wat je ook nog daarop kunt aanmerken is... Kijk, Gutierrez is aankomende donderdag geschorst.
Ja, dat was misschien nog een extra reden. Maar ja.
Dus in die zin had je misschien... al een beetje kunnen voortborduren op... Oké, dan laat ik nu Veerman en Sangaré daar naast elkaar spelen... want dat gaat donderdag waarschijnlijk ook gebeuren.
Ja.
Aan de andere kant, als hij ervan overtuigd is... dat Guti en Sangaré zo belangrijk zijn voor het PSV... en dat hij die zo min mogelijk uit elkaar wil halen... ja, dan heeft hij die keuze gemaakt. Alleen, ik ben het mee eens. Dat pakt wel helemaal verkeerd uit nu.
Ja, en dan wil ik er nog één ding bij zeggen. Hè. We vroegen hem na afloop van... ja, hoe kan dat nou, hè, dat eerste half uur? Dus we zijn geen robots, het is allemaal moeilijk. We hebben een heel zwaar schema. Het is onze 49e wedstrijd. Als er nou één moment was om dat niet te zeggen...
Ja.
Dan was het naar Twente. Die jongens hebben 2 weken... De meeste jongens hebben 2 weken geen wedstrijd gespeeld. Ja. Hebben dus inderdaad die vakantie gehad. Ja, en dan zijn ze nog moe.
Ja, klopt. Ja, dat was heel gek dat hij
dat
zei.
Dat vind ik dus raar. En denk ik, zeg gewoon hoe het is. Het eerste half uur was gewoon slecht.
Ja.
Klaar, het was gewoon hartstikke hondsberoerd. Vind ik het nogmaals, hè, dus het glas is niet. Bij mij is het glas ook altijd wel half vol. Ik vind het knap dat ze terugvechten. En ik vind het heel knap dat ze nog tot 3-3 komen. Alleen PSV heeft er niks aan. Want je moet gewoon die wedstrijd winnen. Uiteindelijk, die twee punten zijn weg. Dus het is bijna hetzelfde als verlies dit. Je hebt eigenlijk...
En dat ben ik mee eens. En daar hebben we het al eens vaker over gehad bij Smit. Als het heel slecht is, dan is hij vrij mild voor zijn spelers.
Ja.
En als het heel goed is, dan is hij juist heel kritisch. Weet je, een beetje tegenovergestelde principe. En nu was hij ook best wel mild. Hij zo, ja inderdaad, we zijn geen robots. Dit kan gebeuren. Twente is de nummer 4 van Nederland. Hebben goed gevoetbald. Dan kunnen we hier een keer gelijk spelen.
Je kan niet met 3-0 achterkomen.
Nee, je kan niet binnen een half uur met... En waar het al vaker bij Smit om gaat is... Kijk, nou moeten ze weer thuis tegen RKC. Die winnen ze voor de winterstop hebben ze inderdaad. Of voor de winterstop. Voor het interlandbreken Fortuna en zo thuis. Allemaal netjes gewonnen. Maar het gaat juist om die moeilijke wedstrijden. Twente uit, Feyenoord uit. Dat was cruciaal. En als je dan zo geslacht wordt binnen een half uur...
Ja,
dan vind ik niet dat je zomaar kan zeggen... ja, je kan hier gelijk spelen. Of ja, Twente is een goede ploeg, dus we zijn geen robots.
Nee, ik vind ook niet dat je daar je schouders
over kunt ophalen. Het gaat ook op de manier waarom.
Ik begrijp wel waarom hij het doet. Hij heeft zijn spelers nog nodig. Het is allemaal strategie. Als training kun je nooit 100% eerlijk zijn. Omdat je kunt die jongens niet 100% afbranden, want je hebt ze nodig. Hij heeft ze donderdag weer nodig tegen Leicester. Hij heeft ze volgende week zondag nodig in de bekerfinale. Hij kan niet zeggen van, goh, die Drommel heeft er een potje van gemaakt. Die Boskagli, dat zag er niet uit wat hij aan het doen was. Die Max was weer weg. Dat kan hij allemaal niet roepen, want dan verliest hij die jongens op een gegeven moment. Dus ik snap het wel. Maar aan de andere kant, ja, hij was al erg mild nu. Als jij 3-0 achterkomt na 23 minuten. Ja, we hebben toch zelf gezien wat daar gebeurde op dat veld. Ja. Ze werden compleet overdonderd.
Ja, 3-0 was een...
En het was nog een magere afspiegeling. Het had 4 of 5-0 kunnen zijn met dat pech. En PSV had nog geluk dat die ene goal werd afgekeurd. Wat Drommel ook niet goed bij zat. En dat, kijk, we hebben Drommel nu nog niet heel erg benoemd. Misschien heb ik in mijn berichtgeving wat veel de focus gelegd op Drommel. Hè? Dat zou kunnen.
Wanneer in jouw artikel van vandaag?
In mijn artikel, ik heb ook een artikel over Drommel geschreven. Dit kan natuurlijk zo niet langer. Als je zo'n keeper in de goal hebt, dat moet een keer verbeteren. Want hij heeft weer 2-3 grote fouten. in mijn ogen.
Ja, die... ja, maar als jij zegt dat het niet kan, zo'n keeper bij een topclub die...
Je steekt je artikel ergens op in. Ja, in mijn geval vond ik Drommel het meest opvallende. Omdat, ja, die was echt in de beginfase ook alles... Ja, ik had zelf het idee van, ja, die jongen wil daar een nooduitgang graven om hier... Uit de vesten te komen en geef me een schepje en een emmertje om naar Boekelo te lopen. Maar uiteindelijk, dan na afloop, gaat hij ook nog...
Die ereronde doen.
En daar had iemand hem bij weg moeten houden. Iemand van de staf of weet ik veel wie. Ja, hij moet hem bij zijn klannen moeten schrijven. Joel,
nu even niet. Ja.
Want dat was niet handig.
Nou ja,
ik was toen al naar binnen. Ik heb dat niet gezien, maar...
Nou ja, hij gaat dan nog uitgebreid bij vak P.
Kijk, de timing is natuurlijk... De timing op zich is natuurlijk... Hij is overgekomen en speelt hij dan nu in de Grolsvesten. Dus ik snap dat een soort van gepland momentje was. Alleen op dit moment had je misschien moeten zeggen... joh, Joel, doe maar even niet. Nee. En als je dan ook nog ziet dat hij wel vak P bedankt... maar niet even naar het uitvak loopt... ja, dan heb je er niet zoveel... Ja, ik heb dat ook niet gezien, maar dat heb ik gelezen. En dat zijn dan dingen die... en natuurlijk geloof ik niet alles wat ik lees, maar dit lees ik dan van supporters die erbij waren.
Nee, maar daar ben ik al voorzichtig in, Marcia. Dat weet je niet. Ik heb dat niet gezien. Wat ik wel gezien heb, is dat hij bij vak P stond en dat hij daar zich toch enigszins liet lauweren. Ja, en dat,
dit was niet echt het moment om je te laten lauweren.
Als jij net de titel hebt verspeeld, misschien wel, hè, want dat kan. PSV kan hier gewoon de titel hebben verspeeld. Ja, dan is dat niet het goede moment. En dan snap ik, hè, je bent daar een hele tijd weg geweest. Je wil het publiek misschien even bedanken. Je wil ook niet onfatsoenlijk zijn.
Stuur ze een kaartje, denk ik dan.
Ja, snap ik, maar je speelt nu voor PSV.
Precies.
En je hebt misschien wel de titel net weggegooid.
Ja, dus stuur ze een kaartje.
Dan moet je even denken, joh... Nou.
Maar heel even dan meer over het keeper inhoudelijke, het voetbal inhoudelijke.
Goed dat jij daar naar teruggrijpt, want dat is uiteindelijk het belangrijkste.
Jij zegt inderdaad, in je artikel schreef je ook van eigenlijk kan het niet langer, zo of er moet wel iets gebeuren. Maar dat is ook wel een beetje zo, want dat, heel die soap, die keeper soap bij PSV, dat is toch ook één grote klucht geworden? Ik bedoel,
ja, dat is echt een klucht. Ja, maar laten we de basisdingen voor een keeper doornemen. Hoge ballen. Niet best hoor. Ook nu weer. Hij staat er. Het is geen kerel. Ik bedoel, die afgekeurde goal van Brunet. Ja. Wat doet hij nou eigenlijk? Hij buigt als het ware een beetje.
Hij doet het mooi.
Nee, maar hij doet zijn handen vooruit.
Ja, hij buigt een beeld beetje
met zijn rug. Dat klopt.
Godsamme, je zou toch zeggen: strek jezelf. En of je hebt hem of je hebt het niet. Maar in ieder geval dat je er alles aan gedaan hebt. Maar dat straalt hij dan ook niet uit. Ik bedoel. Uitkomen. Nou ja, dat deed hij tegen Utrecht fantastisch. Hè? Met die actie bij Remco Balk, weet ik nog. Daar gooide hij zich uitstekend voor. Ja, nou twijfelt hij. Hè? En dat zie je ook wel vaker bij hem. Hè? Ik kan me die goal tegen Benfica nog herinneren. Ja, daar kan hij misschien ook niet zo heel veel aan doen uiteindelijk. Maar het zijn wel van die momentjes. Ik denk, momentjes zijn het zo vaak.
Dat is ook zo. Het zijn te veel momentjes. Maar het valt mij meer op gewoon de... En er stond wat druk op, hè, omdat hij bij zijn oude clubs... Maar gewoon... De spanning draait bijna van zijn gezicht af.
Ja, hij wordt na elke tegengoal wat die 10 centimeter kleiner.
Je ziet hem echt gewoon verschrompelen. Ja. En dat vind ik best wel sneu gewoon om te zien.
Het is echt sneu.
Als je hem zo bezig ziet, dat hij wil het zo graag en zo. Maar je ziet gewoon dat het wordt steeds erger. En dat publiek begon ook te reageren. Ja. Want elke bal die hij kreeg, daar rolden de oe's en de a's van de tribunes. Ja. En als
Oenerstal een
redding maakte, dan werd er volop gejuicht. Dus het cynisme, dat was voelbaar in het stadion. Alleen het is wel zo, PSV zit wel met een ontiegelijk groot probleem. Want je hebt eigenlijk een keeper, wat jij schreef, was ik het mee eens. In elke andere situatie had je hem gewoon eruit gehaald.
Ja.
En dat kan nu niet.
Nee, nou ja, dat vraagt Ralf Moren zich af. Die zegt, is het om Drommel volgend jaar... Laten we überhaupt dadelijk dan even over volgend jaar gaan praten. Maar die zegt, is het om Drommel volgend jaar enigszins een redelijke start te laten maken? Nu niet toch tijd voor een Mvogo voor de rest van het seizoen? Het is niet ideaal, ik weet het, maar toch. Dus ook daar zit een soort van vertwijfeling al in die vraag.
Ja,
maar...
En Mvogo heeft de toekomst ook niet... En heeft ook uitgewezen dat... Ja, die heeft ook een en al fouten gemaakt. Hè? Dus dan kom je volgens mij ook van de regen in de drup. Ik kan me voorstellen dat je zolang hij het mentaal aan kan... dat je voor deze keeper kiest. Ik moet zeggen, daar voel ik wel erg mee. Kijk, Guus zegt dat ook terecht. Het is sneu voor die jongen. Het is een doodgoede vent volgens mij. Het is een enorme goedzak, hoor ik uit de groep terug. Het is echt een prima gozer. Ja. Dus dat wil ik erbij gezegd hebben.
Ja,
gaat
met,
er helemaal niet om.
Maar met goede mensen kun je grachten dempen.
Ja,
dus,
maar goed, laten we, hè, dus laten we het echt... Het gaat puur hier om sport. Het gaat om topsport. Wij beoordelen hem als keeper. Ja, en dat is gewoon niet goed genoeg op dit moment. Hè, nogmaals, dat zegt niks over hem als mens. Het is een goede jongen, hoor ik terug uit de groep. Het is een prima collega voor veel PSV's. Alleen ja, PSV is een topclub.
Ja,
PSV
heeft
een topkeeper nodig.
Je kan niet het hele seizoen
nee,
door.
En er zijn te veel momenten geweest dit seizoen dat het niet goed genoeg was.
Maar wat dan wil Christie Bon weten, wat voor perspectief heeft hij dan nog?
Ja, ik denk dat het moeilijk wordt. Kijk, wat ik hoor is dat PSV volgend jaar in ieder geval een heel serieuze concurrent wil halen. En misschien wel gewoon uiteindelijk een eerste goalie nieuwe. En dat er iemand bij komt die dus ja, een ervaren keeper ook nog, een derde keeper eventueel, die dan wat ouder is. En waardoor dan de jonge keepers zich meer op jong PSV kunnen concentreren. Kjell Peersman, Tirik Bodak, dat zijn de jongens die volgend jaar jong PSV kunnen doen. Misschien komt er daar ook nog wel eentje bij. Maar ja, uiteindelijk, dit seizoen is het ook zo. Kijk, je hebt ook niet echt een derde of vierde keeper die eventueel... Vincent Müller, Maxime de Lange. Ja, dat zijn jongens die nog nooit op het hoogste niveau hebben gekiept. Dus dat hoor ik, krijg ik ook vaak als vragen terug. Mm-hmm. Ja, kan die de Lange dan niet in de goal?
Ja, die zou ook een paar keer voorbij komen.
Nee, dat is ook niet realistisch. En dan maak je Drommel en Vogel ook helemaal kapot. En dat kan niet in de hiërarchie. Kan je zoiets niet doen als coach. Het enige wat hij nog zou kunnen doen inderdaad is Enfoco misschien weer erin zetten en hoop. Maar ja, nou, dan is ook niet geloofwaardig. Want de vorige keer haalde hij na één wedstrijd er alweer uit.
Dus er is gewoon een mega groot keepersprobleem.
Nou ja, tenzij Drommel...
Op dat keepersvlak heeft, en dan met name Smit heeft er echt één groot zooitje van gemaakt. En dat, ja, daar krijgt hij nu eigenlijk de rekening voor gepresenteerd. Ja. Want hij heeft toen gewoon lopen kutten na de winterstop met die keepers. En Drommel maakt het niet waar. Nou kun je eigenlijk geen kant op als PSV zijn.
Ja, of je moet het zo massief maken dat je gewoon dat het spel toch ook deels gericht is op zo min mogelijk tegenkrijgen op een gegeven moment. Dat is natuurlijk wel buitengewoon lastig voor dit elftal wat full pressing wil spelen en vol gasvoetbal wil. Dan krijg je wel eens een keer dat de tegenstander er toch doorheen komt. Hm. Nou ja, en laten we ook benoemen, hè, Boskakli bijvoorbeeld. Nou, die zag er ook niet best uit. Hè? Dus we hebben het heel veel over Drommel gehad.
Nee, dat klopt. Maar ik bedoel, dit is niet één wedstrijd. Het is een probleem wat al langer speelt. Dus ik vind best dat je dat mag benoemen een keer. Ja. En dan natuurlijk niet heel die nederlaag kun je afschrijven op Drommel.
Nee, want daar zagen ook voor hem... ik vond echt Boskakli ook een hele zwakke wedstrijd spelen. Eerste helft, tweede helft gaat dat dan beter. Dat komt toch bij hem ook vaak terug. Hè, dat hij situaties volgt in plaats van de man. Dat komt heel vaak terug. Of heel vaak, ja goed, ik heb het meerdere keren gezien nu. Dat zijn wel dingen waar hij toch echt aan moet werken. Want als jij bij een topclub verdedigt, PSV nu 34 tegengoals. Nou, laten we niet overal drommelen. Natuurlijk is hij aan een aantal goals schuld gehad. Maar dat komt ook door de mensen voor hem soms. Hm. Hè? En nu was die implosie in het begin van de wedstrijd. Een aantal keren is hij aan het eind van de wedstrijd geweest. Tegen Kopenhagen was het ook de eerste helft slecht. André Ramalho vertelde voor de winterstop tegen ons van wij maken ons veel meer zorgen als het begin van de wedstrijd slecht is, dan als het einde van de wedstrijd slecht is. Want als het begin slecht is, dan is je plan gewoon uiteindelijk niet goed. Als het einde slecht is, ja, dan kan dat oorzaken hebben als energie, vermoeidheid, misschien zak je er mentaal doorheen. Maar als het aan het begin niet goed is, dat zei hij in de winterstop, dan maken wij ons grote zorgen.
Interessant.
Ja, het stond gewoon hoe dan ook niet goed. Ik denk dat jouw analyse ook juist is, hoor. Dat ze totaal overrompeld waren door FC Twente. En daar hadden ze ook een half uur lang helemaal geen antwoord op. De eerste schot was van Zahavi, hè?
27 minuten.
Ja.
En verder zijn ze echt nog niet bijna in de buurt van het doel geweest.
Dat was dramatisch. Tenminste, vanuit PSV-begrippen.
Ja.
Hè, en ik weet wel, dramatisch. Er zijn doden en gewonden en weet ik veel wat. Maar hè, als je puur naar het spel kijkt, was het gewoon dramatisch. Ik kan er geen ander woord voor... Vanuit PSV-begrippen was het gewoon ontzettend slecht. En daarna hebben ze zich knap herpakt. Dus dat is goed. Alleen ja, je hebt er niks aan.
Ja. Dat is die veerkracht. Zo, wat je dan, ik bedoel, die 3-1 valt. En dan zie je dat ze op een gegeven moment wel in die wedstrijd komen. En dat er toch iets loskomt. Ook als Gakpo inderdaad invalt. Maar die weken viel niet slecht in. Dan gebeurt er wel iets.
Ja.
Alleen, ja inderdaad. Daarmee poets je achteraf dat half uur niet weg. En dus...
Nee, voor de titel heb je er niks aan.
Ik
overdrijf een beetje. Ik spreek mezelf ook een beetje corrigeren af en toe. Voor de tweede plaats heb je wel iets aan het punt. Dat kan een heel belangrijk punt zijn om straks uiteindelijk die tweede plek te pakken. Alleen ja, tweede plaatsen, daar gaat PSV eigenlijk niet voor. Hè? Dus het is wel zo voor de titel. Ja, natuurlijk tweede plaats heel belangrijk voor die Champions League voorronde. Het punt is daarvoor misschien wel essentieel. Misschien is dat nu wel beslist. Dat lijkt me eigenlijk wel. Zelfs al zou je in de Kuip verliezen, heb je nog steeds 4 punten over. Dus dat moet beslist zijn. Ja, anders had je misschien toch nog weer, als je er nog eentje had verloren, was het nog wiebelig geworden. Nou, dat ene punt is wat dat bij belangrijk. Maar ja, nogmaals, voor tweede plaats ga je niet, lijkt me.
Maar jij, en ik weet niet hoe jij dat voelt, maar als je het kampioenschap is klaar, of? Ik heb het gevoel, lijkt me nog niet zo, maar...
Nou ja, kijk, nee, ik zeg, dat zeg ik elk seizoen, it ain't over till the fat lady sings. En ik ben redelijk op mijn gewicht en ik heb nog niet gezongen, dus nee, het is nog niet klaar. Ik ben redelijk over mijn gewicht, bedoel ik trouwens. Maar nee, natuurlijk is het nog niet klaar. Alleen, ja... Het is nog niet klaar, maar je bent er wel weer wat verder vanaf dan dat je erbij had kunnen zijn. Dus ik ben hier wel mega van aan het balen. Dat ik wel denk, ja...
Nee, het is niet klaar, maar je hebt wel 8 tellen gehad. En je ligt wel redelijk in geslagen positie nu. Dus ja, er zal een wonder moeten gebeuren.
Maar waarom heb jij dat gevoel nog niet dan, Guus? Want, want meestal zijn we andersom. Meestal...
Nou ja, maar dat ligt puur aan Ajax ook. Ik bedoel, als je mij 2 maanden geleden had gevraagd van hoe Ajax toen voetbalde. Maar ja, je hebt nou ook wedstrijden van Ajax 4, 5 weken achter elkaar gezien. Dat gaat ook niet super. En ik bedoel, over 3, 4 weken is het Feyenoord, PSV en AZ Ajax. Ja, dat hoeft Ajax ook niet te winnen. En dan zou het weer in 1 keer wel 2 punten zijn.
Ja.
Dus, weet je, dan, dus in die zin bedoel ik van, het is echt nog niet over. Alleen ja... De spanning is nu iets minder, inderdaad, omdat je Ajax mag een misstap begaan. En dat was het leuke en ook het denk ik het moeilijke van Ajax. Die mochten geen fout maken, want PSV die zat er heel kort op.
Ja.
En nu maakt ze zelf een fout en dan, weet je, dan kan Ajax nog een keer of 1 keer verliezen of 2 keer gelijk spelen. Dus dat het moeilijker wordt, lijkt me logisch.
Ja, en
alleen...
ik denk dan, maar goed, dat is een beetje psychologie van de koude grond. Maar ik denk dan dat, kijk, bij Ajax weten ze, natuurlijk houden ze de stand ook in de gaten. Dus die, ik denk dat zij hier misschien wel ook weer een klein boostje door krijgen. Van, nou ja, weet je, we liggen lekker op schema. Doelsaldo valt sowieso niet meer bij te komen. Dus prima. En laat PSV nog maar even lekker extra spelen in die Conference League. Nou, we hebben die beker nog tegen ze over, 2,5 week. Als ik Ajax zou zijn, wat ik nooit zou willen en ook niet zou kunnen zijn, maar goed, dat even daar gelaten, zou ik nu denken van, lekker. Ja, ik denk wel dat je daar weer een soort van extra door opgetild wordt, want het is gewoon voor Ajax wel dichterbij gekomen.
Terwijl ze zelf helemaal niet goed voetballen.
Nee, maar niet goed voetballen, maar wel uiteindelijk toch gewoon die 3 punten binnenslepen dit weekend.
Ja, maar dat bedoel ik. Ja. Daar zitten opluchtingen dan in.
Ja, goed, zij krijgen nu 3 hele makkelijke wedstrijden op papier. Hè?
Ja.
Het zijn echt, je zou zeggen, ja, voor hun ligt de rode loper naar de titel ligt uit.
Mm. Ja.
En wat ik zeg, PSV moet ze ook allemaal nog maar winnen.
Ja.
Maar daar geloof ik eigenlijk ook niet zo in. Ik denk niet dat ze alle 6 gaan winnen. Maar dat had wel, als ze alle 7 hadden gewonnen, dan denk ik dat PSV kampioen was geworden. Ja, ik denk dat ze nu ergens gaan stranden. Als ze alles winnen, denk ik dat ze nog steeds... voor mij gaat het niet op dat Ajax en bij Vitesse en bij AZ gaat verliezen. Dat denk ik niet. Verwacht ik ook niet.
Nou ja, dan hebben we natuurlijk donderdag ook nog die Conference League.
Nou ja, dat is het ook nog. Ja. Kijk, Ajax heeft geen Europese verplichtingen. Kan zich hier volledig op focussen.
Ja.
Bekerfinale is in een speciaal weekend. Hè? Dus daar kun je ook de hele week naartoe leven. En daarna ook weer een week rust. Dus ja, Ajax is gewoon enorm in het voordeel. Je hebt die Conference League nu erbij. Ja, Ajax heeft dat niet. Die kunnen week op week de punten nu pakken. PSV, ja goed, PSV RKC zondag, dat zou toch moeten lukken, zou je zeggen. Conference League of niet. Maar ja, die week erop, Leicester City thuis. Misschien wel een zinderende kraker. En zondag de bekerfinale. Leicester City thuis.
Ja, dat is gewoon wel heftig.
Donderdagavond laat. Ja. Wat een enorme boost kan geven aan de ene kant. Hè. Als je doorkomt in de Conference League. Als je de halve finale haalt. Ja. Ja, dat kan een geweldig gevoel geven. Ik denk dat je dan je benen ook veel minder voelt op zondag. Verlies je op een hele schermielige manier. Ja, dan ben je ook voor zondag gruwelijk in een nadeel. Dan kun je zeggen, ja, dan kun je daarna weer opladen. Maar ja, goed, dan ben je, als je uit Europa ligt, ben je ook mentaal even leeg.
Nou ja, dat is het.
Ja, en dat hebben we eerder gezien dit seizoen, hè, dat Ajax tegen PSV moest, dat... Dat in aangeslagen status, vermoeide status kwam. Vermoeiende periode voor PSV, veel wedstrijden, ja. En zij hadden 2 dagen meer rust en ze kegelden PSV.
Ja, bedoel, dat onderzoek is al 100 keer aangehaald.
Ja, daarom.
Donderdag, zondag voetballen.
Maar goed, win je, dan kan het in mijn ogen ook een psychologisch voordeel zijn. Dan heb je misschien toch iets... Ja, dan voel je de pijn ook veel minder, denk ik. Ik denk als je halve finale Conference League haalt, dat je toch echt wel... dan heb je toch wel iets neergezet, voor mijn gevoel.
En hoe groot schat je de kans dat de halve finale Conference League wordt gehaald? Kijk eens even in je glazen bol.
Ja, nou ja, zij zijn hun sterspeler kwijt, hè. Leicester City. Dit lijkt mij ook, ja... Ja. 50-50 wedstrijd, eerlijk gezegd. Ik denk dat PSV echt wel kwaliteit heeft. Als zij het niveau van Kopenhagen halen. Kopenhagen uit, bedoel ik. Waar ze vanaf minuut 1 heel gefocust en scherp waren. Tegenstander eigenlijk volledig in de greep hadden. Overal een antwoord op hadden. Ja, dan kun je ook tegen Leicester volgens mij een goede prestatie verwachten. Maar dat niveau moeten ze halen. En dan zijn ze, ja, in staat om die wedstrijd te pakken.
Ja, nou ja, dan laten we hopen dat...
En dat het, kunnen ze, maar ze zijn wisselvallig.
Ja, dat is het een beetje.
En dat is het hele seizoen al zo.
Het probleem, daar hebben we het vaker over gehad. Ja. Je moet een bepaalde ondergrens hebben waar je niet doorheen zakt. En bij PSV blijft het maar afwachten wat ze die wedstrijd weer gaan brengen.
Ja, het is net de barometer van oma vroeg.
Ja. Tegen alle supporters die meereizen wil ik wel nog even zeggen. Dat is een tipje van onze lieve meedenkende productie. Als je meegaat richting Engeland, neem wel je paspoort mee. Want anders kom je het land niet in. Nou, dat was even een huishoudelijke mededeling.
Goed dat je zegt. Dan zou ik hem woensdag ook meenemen. Nee, ik heb geen identiteitskaart. Dus ik heb een paspoort. Dus dat komt goed.
Ze kunnen allebei mee, maar ze zijn natuurlijk...
Als hij niet verlopen is.
Nee, maar ik zag daar wel, ik vind het wel grappig dat het erin staat, want ik zag ook wel die tips al op Twitter verschijnen van neem je paspoort mee. Is inderdaad een goed idee, denk ik.
Nou, het is te hopen dat het een mooie trip wordt. Iedereen met veel plezier naartoe gaat, dat er niet te veel gedoe is. Dat hoop je dan ook vooral maar.
Ja, nou, het wordt ongetwijfeld
dat we ons lekker op de sport kunnen concentreren. Ja, dat is altijd het leukste.
Ja,
ik hoop dat
het wordt ongetwijfeld een mooie trip. Volgens mij, away days, Europees en zeker in Engeland zijn gewoon leuk voor supporters.
Ja,
dus,
ik heb er een aantal gezien, meegemaakt. Met name Manchester United was toen echt een mooie trip.
Ja.
PSV ook goed draaide in die Champions League editie. Tottenham Hotspur was uiteindelijk ook een mooie trip toen. Werd volgens mij 2-2 toen met die kopbal van Luc de Jong. Dus weer een heel ander Engels gebied. Dus ik ben benieuwd.
Ja, ja.
PSV heeft niet de slechtste statistieken in Engeland.
Nee.
Een aantal verloren, maar er zitten best wel een paar leuke edities tussen. Ook de 3-5 tegen Leeds United. Was ooit een mooie in 96.
Ja, Midlands is dit. Dus het logistieke knooppunt van de UK. Gaan jullie heen? Dat zegt jullie natuurlijk wel. Het maakt voor de voetbal niet uit. Maar leuk. Laten we even kijken.
Ga niet voor het toerisme.
Nee, ja, ik heb in een van mijn vorige banen geregeld gewerkt in de Midlands. Dus vandaar dat ik dat weet. Ruud van Nistelrooy, definitief aangesteld nu. Contract tot 2025. Wat denken jullie dat we van hem kunnen verwachten?
Ja, daar hebben we het de afgelopen weken natuurlijk al veel over gehad. Het was eigenlijk al bekend, hè, voordat het door PSV werd bekendgemaakt. Er is natuurlijk al heel veel over geschreven, ja.
Weet je wat ik mooi vond, los van wat we van hem kunnen verwachten? Dat interview dat hij aan PSV TV gaf. En waarin hij ook weer gewoon zijn twijfel openlijk uitsprak. Dat vond ik zo sterk van hem.
Ja.
Gewoon omdat er is heel veel te doen geweest over hoezo. Je hebt toch nee gezegd. Hoezo ga je het nu dan wel doen? Tuurlijk heeft PSV nog een keer aangeklopt van... Zou je niet nog eens over nadenken? Maar het mooiste vond ik dat hij zei... Toen ik nee had gezegd en ik zag die andere namen in de media verschijnen. Klopt. Dat ik dacht, godverdomme, weet je wel, die baan had ik willen hebben. En dat had hij ook niet hoeven zeggen. Maar gewoon dat hij zich kwetsbaar durfde op te stellen. En dat hij dacht, shit man, ik wil dit wel doen. En ja, dan heeft hij het geluk dat PSV nog een keer terugkomt. En dat hij dan zegt, ja, ik doe het, weet je wel. Okay, ik ben van gevoel veranderd. Ja, dat kan. Ieder mens kan toch van gevoel veranderen. Ja, maar
dat is wel sterk, dat hij dat dan inderdaad gewoon eerlijk zegt. Hij heeft ook gezegd, ik had de overtuiging dat ik mijn eigen trainersloopbaan volledig kon regisseren. En daarbij past nog één seizoen extra ervaring als trainer van Jong PSV. Maar het blijkt niet te regisseren. Dit is het moment.
En blijkbaar, hij had er blijkbaar iets voor nodig. En ik weet, hij heeft zichzelf kwetsbaarder gemaakt dan een andere trainer, in de zin van, als het dadelijk niet goed gaat, nou, dan kun je nu al weten waar het in praatprogramma's en de krant over gaat. Ja. Dat hij er nog niet klaar voor was en dat hij zichzelf daarvoor had gewaarschuwd. Dus ja, dat maakt hem kwetsbaar in die zin. Maar gewoon dat hij zich uitspreekt en dat hij zijn gevoel deelt met iedereen. En zegt van, ja, shit, ik baalde man toen ik die andere naam zag. En mijn gevoel zei in één keer dat ik dit wel moest doen.
Ja, maar dan maakt het hem dus eigenlijk volgens mij niet kwetsbaarder. Want hij is gewoon daar wel eerlijk over geweest. En hij is ook oprecht.
Ja, oké, maar je weet waar...
Ja, maar dan zou het, weet je, dat was toch wel gezegd. Of hij nou al had hij gezegd, ik ben er hartstikke klaar voor en het wordt niks. Zeggen ze, ja, zie je wel, hij was er toch niet klaar voor.
Nee, ja, het is anders als je dat zelf keer op keer hebt aangegeven natuurlijk.
Nou ja, heel
dat
belangrijk is natuurlijk met welke selectie hij gaat werken. Kijk, uiteindelijk, het is allemaal leuk en aardig.
Ja.
Trainers hebben zeker invloed. Absoluut, dat blijkt bijvoorbeeld uit een opstelling zaterdag. welk tactisch plan je hebt. Je hebt wel degelijk een behoorlijke invloed. Maar het meeste invloed hebben altijd nog de spelers op het veld. En het gaat er natuurlijk om dat Brands hem een goede selectie geeft en John de Jong. Kijk, Brands heeft hem overgehaald deze klus te doen. Wat denk ik voor Ruud van Nistelrooy belangrijk is geweest, is dat Brands in 13-14 Cocu ook heeft laten zitten toen hij 20 uit 16 had. Dramatisch begin, na 16 wedstrijden in het rechte rijtje, tiende. Ja, kan me nog herinneren. Hè? PSV was kop van Jut, hoongelach overal. Cocu werd ook nog ziek, hè, tot overmaat van ramp. Dat is nog veel erger. Ijzersterk teruggekomen. 3 titels en daarna echt 4. Zelfs dat ene seizoen 76 punten. Kun je zeggen, ja, is het nou heel erg slecht? Ja, goed, dat viel uiteindelijk ook natuurlijk nog wel mee. Hè. Als je 76 punten pakt, heb je geen verschrikkelijk slecht seizoen. Maar allemaal seizoenen daarna, hè, die andere 3 met meer dan 80 punten. 88, 84 en 83. Ja, dat is prima. Cocu ijzersterk teruggekomen. De kans gekregen van Brands. Die is niet in paniek geraakt na die 16 wedstrijden. Was ook zo dat hij toen een slechte selectie had. Althans, niet goed samengesteld in mijn ogen. Er zat te weinig ervaring in. Er kwam toen een ploeg die heel jong was. Met die Rikiek Bruma ploeg. Heel beloftevol, maar gewoon nog te pril, te fris. Je zag toen gewoon van, ja, daar is iets extra's voor nodig. Maar dat kwam toen, hè, met Luc de Jong, met Guardado het jaar erop. Toen ging het lopen. En met Wijnaldum, die was ook een deel van dat jaar toen geblesseerd. Park raakte geblesseerd, Soet raakte geblesseerd. Enfin, alles ging toen mis. Ik denk dat Van Nistelrooy zich daar ook wel een beetje aan vastklampt. Dat hij weet van, ja, oké, met Brands heb ik een trainer. Als het even tegen zit in het begin, dat hij me laat zitten. Dat hij me ook de kans geeft om, om mijn klus te voltooien en om mijn kawaii af te maken, zoals Ruud Lubbers ooit zei in een verkiezingscampagne. Maar ik heb het gevoel dat Van Nistelrooy Brands, dat die klik heel goed is geweest. Ik zag in januari ook al een twinkeling bij Van Nistelrooy in zijn ogen. En je zag toen dat deurtje openging, toen had ik echt het gevoel van, hij gaat dit gewoon doen. Alleen toen zei hij 3 dagen later, ik doe het niet. Was voor mij toch wel weer verrassend aan de ene kant. Denk, kan hij nou zo snel, kan het nou zo snel van 50 naar 0 zijn gegaan, zou ik maar zeggen. Mm. En die twijfel die ik bespeurde, die ik voelde, die was dus wel terecht. Want ja, ik had toen al het gevoel van, hij zit er echt wel, hij wil het wel eigenlijk wel doen. En dus Brands heeft er nog een keer over gehaald toen hij is gekomen. Ja, en toen is het uiteindelijk toch gaan lopen.
Mm. Maar belangrijker inderdaad, met welke spelers gaat hij dat doen? Want er gaat heel wat veranderen deze zomer weer.
Ja, enorm, enorm. Ik denk echt wel, wat ik zeg, dus ja, je kunt denk ik 2 nieuwe keepers verwachten. Ik denk dat je, ja, rechtsback lijkt me ook nodig. Een nieuwe rechtsback in de selectie, waarbij je dan Mauro en Max misschien aan de linkerkant hebt straks. Hè, die 2 het uit moeten vechten. Ja, centraal moet je ook kijken. Hè. Wil Teese nog een jaar onder Amaljo spelen? Of hè, hoe ga je dat doen? Ga je die 2 naast elkaar zetten? Wat wil je met Boskagli? Middenveld zal zeker wat dingen veranderen. Ja, wil Van Ginkel nog door in deze rol? Sangaré wordt die verkocht, wordt Gakpo verkocht. Ja. Sahavi, ja, ik ga ervan uit dat hij gaat stoppen bij PSV.
Gutsen zal waarschijnlijk vertrekken.
Gaat Gutsen door? Nou, dat kun je ook wel, kun je ook nog serieuze twijfels bij hebben, denk ik. Nou, wil PSV maar die weken misschien wel verkopen. Hè, en op de hype nu al gaan zitten van ja, pak je een keer 28 of 30 miljoen. Voor een speler die eigenlijk nog niet een jaar 100% heeft gespeeld. Ja, daar gaat heel veel veranderen komende zomer. Wat wil je met Ryan Thomas? Wil je daar nog mee verder? Hè? Ja, heel vaak geblesseerd. Is dat dan een breedte speler? Of zeggen, ja, daar haal ik ook weer een nieuwe voor. Nou, vanuit de jeugd zal wat doorkomen. Bakayoko verwacht ik er sowieso bij. Kortom, ja, interessant. Ja,
echt een paar, dat is leuk dat die jeugd doorkomt. Maar als Gakpo en Gutsen en zo weggaan, Sangaré, dan moeten er gewoon 3, 4, 5 basisspelers worden gehaald, ja. die er meteen staan.
Ja, wordt een hele interessante transferzomer weer. Zoals altijd. Dus als ik 1 september nog leef, dan hoop ik dat je luciferstokjes bij je hebt en hem af en toe tussen mogen kunnen zetten.
We kopen wel wat extra cola en een banaantje.
Het zal niet heel makkelijk worden, vrees ik nu al.
Nee, maar dat is wel de tweede grote... Het tweede grote nieuwe tijdperk dat PSV in een paar jaar ingaat. Ik bedoel, met Smit werd er behoorlijk wat overhoop gegooid.
In 2 jaar. Het is twee jaar tijd.
En nu gaan de boeren helemaal op de schop.
Ja, en er is altijd druk. Wat de uitkomst ook wordt. PSV, als PSV nu nog 2 prijzen zou winnen, is het druk omdat je dat dan weer moet herhalen. Wint PSV niks. Dan is het, ik noem dat dan de druk van het chagrijn. Dat gaat ook op een gegeven moment zwaarder wegen.
Denken jullie dan dat het enorm gaat helpen? En deze vraag stel ik ook voor heel veel supporters, denk ik, die dit willen weten. Dat Brands terug is, ook met zijn netwerk. Dat hij misschien toch ook
tuurlijk
John de Jong een stukje vooruit kan helpen. En daarmee PSV.
Brands heeft ook geen toverstafje.
Zou toch gek zijn als hij zijn netwerk niet inzet?
Ja, nee, natuurlijk. Maar dat snap ik. Maar ja, dan eigenlijk zet je daarmee dan John de Jong toch een soort van onuitgesproken op een tweede plan.
Ja, John de Jong. Kijk, soms lijkt het nu net alsof Marcel Brands alles wat Marcel Brands deed in goud is veranderd.
Nee, dat is ook niet zo.
Niet vergeten dat hij ook Maxi Romero kocht. Hè, en nog even... Ja, cadeautje is een beetje overdreven, maar als cadeautje achterliep bijna, want die kocht hij eind 2017, dat is ook niet geworden wat het is verwacht. Bruma stond ook bij hem al op het lijstje, hè? Die wilde hij ook al, was hij ook al heel enthousiast over. Ja, bedoel, hij heeft ook maar hergekocht, Lucas, zo kan ik er nog wel een paar noemen. Het is ook niet allemaal geslaagd, hè? De Rijk of, Matafs is ook geen heel groot succes geworden, dus, ja... Aan de andere kant, Brands heeft ook een aantal aankopen gedaan die wel heel succesvol waren. Dus het is prima dat hij heeft een heel groot netwerk. John de Jong, ja, natuurlijk. Hè, dan blijf je altijd terugkomen op die transferzomer van 2019. Ja, die blijft er nog steeds achtervolgen. En dat is, het blijft wat weinig zichtbaar in de pers. Hè. John de Jong, het is ook niet iemand die de credits opeist als het wel goed gaat. In mijn ogen blijft wel eens een beetje onderbelicht. Hè. Het lijkt nu net of het een enorm verschil is. Hè. Alsof John de Jong helemaal niks van kan en Brands alles kan. Daar heb ik wel eens het idee. Ja, dat ligt natuurlijk allemaal veel genuanceerder. Waarbij je wel moet zeggen, als het zo is dat PSV dit seizoen niks wint. Ja, dan moet je ook naar John de Jong uiteindelijk natuurlijk kijken. En die 4 jaar die hij er nu zit. Ja, wat heeft dat nu opgeleverd? En ook dat beeld zal uiteindelijk wat genuanceerder zijn. Dan zeggen, ja, het is allemaal niks. Want hij heeft wel belangrijke contractverlengingen gedaan. Hè? Malen, Gakpo bijvoorbeeld. Is die allemaal behouden voor de club. Madueke. Maar ja, het gaat ook om de aankopen die hij heeft gedaan. En die zijn niet allemaal even gelukkig, om het maar eufemistisch te zeggen. Dat is zo.
Dat klopt. Maar het is toch logisch, en dat was de vraag, dat Brands zijn netwerk gaat inzetten.
Absoluut,
dat
gaat hij zeker doen.
Ja.
Ja, maar hij heeft dus geen toverstokje. Dus ook om de verwachtingen even toch...
Nee, ik vind dat je dat wel moet zeggen. Ik vind de manager. Brands van sommigen lijken net alsof hij
de Messias is.
Op de stoel in het stadion mag worden gedragen. Maar ja, natuurlijk heeft hij heeft grote verdiensten gehad voor PSV. Door Guardado te kopen, door Luc de Jong te kopen. Maar het is ook niet zo dat alles wat hij heeft gedaan in goud is veranderd natuurlijk. Laat het ook niet helemaal romantiseren.
Nou, helder. Ik heb nog een vraag voor jou gekregen in de mail, Rick.
Voor mij?
Ja.
Ik weet niet. Deze vraag bijzondere
is,
wens heeft.
Ja, deze vraag is van Dennis van der Zande en die wil van jou weten. Hallo Rick. Hoeveel handtekeningen zijn er nodig om het voor elkaar te krijgen dat het Eindhovens Dagblad een abonnementje creëert waarbij enkel alleen jouw artikelen gelezen kunnen worden?
Van mij mag iedereen alles lezen. Ik ben journalist. Ik ga er niet over.
Nee, maar het is misschien kun je vast wat in gaan baseren op de krant.
Ja.
Een soort premium Rick editie krijgen.
Ja, ik vind het heel gênant om over mezelf te praten over dit soort dingen, want ja, ik vind mijzelf niet zo goed en normaal.
Ik moet je tegenspreken. Ik ben het met jou eens. Ik vind je ook niet altijd even geweldig, maar er zijn heel veel mensen, ook supporters van andere clubs, die zijn echt jaloers op PSV met jou als clubwatcher. Dat krijg ik echt heel vaak te horen.
Volgende onderwerp.
Nee, ja, dus...
ik moet weg.
Heel goed. Ik moet nu gaan. Volgende onderwerp, Masha, kom.
Nee, ja, we zijn klaar. Nee, maar voor dat premium bericht abonnementje even opgooien?
We zullen intern kijken wat we hieraan kunnen doen. Maar ik ben niet de uitgever. Ik kan hier niet...
Uitgever, als je luistert, dit is een wens. En ik denk, eerlijk gezegd, vind ik het best een goed idee. Ik denk dat er wel een markt voor is. Dus dat gezegd hebbende, jij ook heel erg bedankt voor jouw bijdrage, Guus. Ik ben ook fan van jou. En wij gaan op naar Leicester. Ik en Guus.
Guus verdient veel meer complimenten. Die heeft vandaag de inhoud aangewakkerd.
Guus wakkert altijd de inhoud aan. Maar volgens mij hebben we dat
uiteindelijk al... gaat het daarom.
Maar dat hebben we al vaker gezegd. Wij zijn van de buitenkant en Guus is van de inhoud.
Allemaal makkelijke kritiek uiteindelijk. Hij komt gewoon met een goed voetbal inhoudelijk verhaal.
Is
daar
ook
gaat het
zeker zo. Is absoluut zo.
Nou, laat er een punt achter zetten.
Ja. Nou, we hebben wel genoeg complimenten uitgedeeld. Mensen tot volgende week.
Ja. We zijn te bereiken via Twitter, maar ook onze DM van Instagram staat open. En verder natuurlijk pcvpodcast@gmail.com voor al uw vragen en complimenten. Houdoe en bedankt.
Klim, het is warm hier. Hey, Klim, hey. Ja, het is warm hier.
Het is snikheet.
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 Snikheet.